Gemeente, het lijden in deze wereld vormt een steeds groter probleem. Het lijkt wel alsof het omvangrijker wordt en intensiever. Wereldwijd, een zomaar heel gewoon iemands eigen leven. Het lijkt eigenlijk steeds onbegrijpelijker te worden. Het lijden als zodanig. En het lijkt eigenlijk helemaal onbegrijpelijk te worden om, gezien het omvangrijke lijden in deze wereld, om nog in God te geloven. Of er nou echt is, of er nou echt een God is, hoe kan dan het lijden zo'n grote plaats in deze wereld innemen? Want God is toch goed en God kan toch gemakkelijk dingen veranderen? En God heeft toch het goede beloofd, heeft ons toekomst beloofd. En waarom kan het leven dan zo toekomstloos en zo troosteloos eruit zien, vaak? Nou, deze vragen zomaar concentreren zich vooral rondom het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met name de theologie heeft men zich afgevraagd, is het nog mogelijk om in God te geloven na Auschwitz? Wat daar gebeurd is, zo onbegrijpelijk, zo rationeel niet te verklaren. 6 miljoen mensen de dood ingejaagd. Onvoorstelbaar lijden aangericht, zo macaber, zo gruwelijk, zo demonisch, zo duivels. Als er een God is, hoe kon dat dan gebeuren? Eigenlijk heeft men gezegd in de theologie, na Auschwitz kun je niet zomaar meer over God spreken. En misschien hebben we het tot die tijd ook wel een beetje te onbevangen gedaan. Te gemakkelijk. Te verontliggend. En misschien is het goed dat we eigenlijk opnieuw, of voor het eerst, in de geschiedenis van West-Europa, zo nadrukkelijk zijn gewezen op het probleem van het lijden. Hoe verenigt zich dat met een goede God? Kan niet meer, zegt de theologie, de moderne theologie met name, sinds Auschwitz. Ja, maar dan toch één ding in de eerste plaats. Ik dacht dat Golgotha voor Auschwitz ging. En al een hele tijd. Ik wil het heel nadrukkelijk nu toch stellen. Want als je dingen zo wil wegen, na Auschwitz is het niet meer mogelijk om in God te geloven, dan moet je eigenlijk met minstens zoveel kracht zeggen, schrik niet, na Golgotha is het niet meer mogelijk om in God te geloven. Hoezo? Wel, daar geschiedde het grootst mogelijke onrecht aller tijden. Een totaal schuldige werd gruwelijk ter dood gebracht. En die onschuldige was, is de Zoon van God. Als je het zo wilt stellen, Auschwitz en zo, dan moet je eerlijk zijn. En moet je zeggen, eigenlijk is het sinds Golgotha niet meer mogelijk om in God te geloven. Iets scherper geformuleerd, een vader, de vader in de hemel, die zijn eigen zoon het dood laat brengen. Sinds Golgotha is het niet meer mogelijk om in God te geloven. Of moet je zeggen, en bij het laatste houden we het, vanuit Golgotha kunnen we pas echt in God geloven. Na Golgotha kunnen we pas echt in God geloven. Maar dan zit u echt op een geloofsniveau. Het gaat om een geloofsdimensie die het verstand niet zonder meer volgt. Maar nu, daarover gaat het in het vierde artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Met die woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Nou, zo gezien, gemeente, kan een christen daarmee over het heden eigenlijk alleen maar belijdend spreken. Op belijdende wijze. Op geen enkele andere manier kun je het probleem van het lijden wezenlijk benaderen. Dat kan alleen belijdenderwijze. En het zou kunnen zijn, dacht ik vanmiddag, dat het woordje belijden ook taalkundig alles te maken heeft met lijden. In belijden zit ook lijden. Een stukje lijden. Er moet verband zijn tussen die twee woorden. Iemand die belijdend spreekt, voelt aan zijn ziel wat het belijden, wat lijden zodanig inhoudt van Christus. En dus het lijden in het algemeen, van daaruit. Nou, omdat het zo omvangrijk is, bepaal ik me vanavond alleen het eerste van zondag 15, eerste gedeelte, vraag 37. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Als je dat beleidt, wat zeg je dan? Wat wil je daar dan mee uitzeggen? Wat is de draagwijdte daarvan en de draagkracht? Wat verstaat u door het woordje geleden? Het is een klein woordje. 6 letters. Groter is het niet. Maar het omvat een zee van ellende. En zeg ik er nu bij, een zee van barmhartigheid. Want dat is het exclusieve, het bijzondere van het woordje geleden in de geloofsbelijdenis. Een zee van ellende en een zee van goedertierenheid. De zamen. Wat versta je erover? Antwoord. Dat hij, dat is Christus, aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zondheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse geslacht gedragen heeft. Nou, dat is 1. Met het lijden wordt hier onmiddellijk verbonden de toorn van God. Dat noteer ik. Ik kom er straks op terug. Maar ondertussen, zonder dit element, de toren van God, kun je over het lijden als zodanig niet spreken. Ook niet beleidend. Nu valt eerst op dat de catechisme zegt, de ganse tijd van zijn leven op aarde heeft hij geleden. Heel merkwaardig. Want leg je dat naast de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan lees je alleen van, hij is geboren en hij heeft geleden. Geboren de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Iets wordt vermeld van, die geleden heeft. Dat is wel het enige, die geboren is en die geleden heeft. Toen en toen, in de geschiedenis, onder Pontius Pilatus. Merkwaardig toch? En ze leven daartussen, tot het geboren worden en het toen geleden hebben. En ze leven dan, dat wordt in de geloofsbelijdenis gewoonweg niet vermeld. Is dat niet vermeldenswaardig dan? Nou, in de eerste plaats, het is eigenlijk heel dubbel geformuleerd. Want in de prediker staan die merkwaardige woorden: er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Alsof er tussen niks is wat van belang is. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Ook daar wordt niet gesproken van het leven daartussen. Zo ook niet in de geloofsbelijdenis. Die geboren is en die geleden heeft en gestorven is. En als je dat legt naast de woorden van het doopsformulier, dan zie je weer een merkwaardige overeenkomst. Waar beleden wordt dat dit leven, en dan gaat het over het dagbed, dat dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood. En steeds opnieuw, als ik dat dan lees en met u bid, denk ik, ja, dat is toch wat? En zou iedereen dat nou eigenlijk accepteren? Wat we nu bidden, dit leven, wat toch niet anders is dan een gestadige dood. Dat is wat, hè? Maar het wordt wel beleden en gebeden van christelijk perspectief. Een christen ervaart het kennelijk zo. En daarom beleidt een christen het zo, ook in het gebed. Dit leven, wat toch niet anders is dan een gestadige dood. Nu begrijp ik toch wel een beetje waarom in de geloofsbelijdenis er alleen gesproken wordt van die geboren is en die geleden heeft. Mag je het zo zeggen dan? Wat daartussen ligt, is de naam van leven eigenlijk niet waar. Na de zondeval. Ik denk dat we vaak proberen als kerkmensen om dit leven toch nog heel wat te maken. Graag annex het geloof, maar maak er zoveel mogelijk van. Mee met, nou ja, oké. Het ritme van deze wereld. We maken er nog zoveel mogelijk van, toch? En we geloven het dus. Maar deze uitspraak, dat het leven na de zondeval eigenlijk de naam van leven niet meer waard is. Dat leest u eens. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En dat hoort in de geloofsbelijdenis. Die geboren is en die geleden heeft. Je mag het ook zo zeggen. De vleeswording van Christus was op zich voor hem al een vorm van lijden. Hij moest de heerlijkheid bij zijn vader verlaten. Hij kwam in het vlees. Ging onder de macht en de kracht van de zonde en van de dood door. Tot zonde gemaakt. Wat is de vlees van Christus op zich al een vorm van lijden geweest. Ik ga dat u leggen naast het evangelisten. En dan hoop ik dat u mij verstaat, want daar gaat het om. Is het in het vlees zijn voor een christen? In de zin van Paulus dat zegt, in het vlees zijn is nodiger om uwentwil. Is het in het vlees zijn als zodanig voor een christen? Niet een vorm van lijden. Even nadenken. Tot u nemen. Het niet geheel bij God zijn, na ziel en lichaam. Het nog in het vlees zijn. Is dat op zich niet een vorm van lijden? Zoals het voor Christus is. Want ik denk aan de woorden van Paulus. Wij derven de heerlijkheid Gods. Zolang Christus in het vlees is, mist hij de volle gemeenschap met God. Draagt hij niet de volle heerlijkheid van God in Christus. En dat vormt voor hem een stukje lijden. En nou de volgende vraag. Wij lijden zoveel aan het lijden. Wat je leest in de krant, wat je ziet op tv, en wat je persoonlijk moet meemaken soms. We lijden zo zwaar aan het lijden. Lijden wij misschien daarom zo zwaar aan het lijden? Omdat dit, wat ik zojuist noem, niet het grote lijden voor ons. Dat we nog eens in het vlees zijn. In het vlees zijn. En nog niet dan volle verheerlijkt zijn met God in Christus. Laten we daarom vaak overroelen door het lijden. Ook persoonlijk, ook in het gezin. Omdat we niet zo wezenlijk lijden, maar het nog altijd in het vlees zijn. En niet bij de Here zijn, nog. Begrijp je me? Wij willen hier nog vaak goed. En proberen het zo goed mogelijk te hebben. En ook nog zo leuk mogelijk. Toch? En het lijden wat dan op een gegeven moment in ons leven komt, is een inbreuk daarop. En proberen we te doen. En willen we niet. Proberen we weg te houden zoveel mogelijk. Misschien omdat het lijden van een christen gedurende heel zijn leven, omdat hij nog niet ten volle bij de Heer is en met de Heer is, vaak niet domineert in ons leven. We zijn als christenen vandaag ongelooflijk werelds geworden. Dat zou te duiden zijn op allerlei manieren. We laten ons inpassen in het ritme van deze wereld. Maak er wat van. Maar dit wezenlijke lijden, in het vlees te zijn, nog niet ten volle bij God te zijn, wat Jezus ook geleden heeft de ganse tijd van zijn leven, omdat hij de volle gemeenschap met zijn hemelvader moest derven, verkeerde onder de macht en kracht van de dood en van de verzoeking van de duivel. Dat is voor Christus de ganse tijd van zijn leven een stuk lijden geweest. En Christen, idem diep. Scherp zijn, op straffen geen christen zijn. We zijn zo gauw vandaag. Wel soft vaak hoor, wel soft. Nog niet te moeilijk worden, in diverse opzichten. Wel soft. Volgen wij Christus? Als wij het woordje lijden, belijdenderwijs in de mond nemen. Christus. Dan was daar vanaf het begin in zijn leven de dodelijke vijandschap van de slang en haar zaad. Openbaring zegt het zo: de grote rode draak lag bij de geboorte van het kindeke klaar om het te verslinden. Dat is een enorme confrontatie tussen de zoon van God en de duivel. Toen die geboren werd, was er Herodes, die probeert dat kind te doden. De vreselijke haat van de duivel concentreerde zich in koning Herodes. En hij zou proberen dat kind te doden vanaf het begin. En zo gaat het heel zijn leven door. En die vertegenwoordiger van het koninkrijk van deze wereld, Herodes en de Satan, staat tegenover hem wiens koninkrijk niet van deze wereld is. En daar hebben we de frictie. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En wie dat leert en begeert, die gaat lijden met Christus in het vlees. En die krijgt met Christus te maken, met de Satan. Die het kind geen bestaan gunt. Geen moment. Ik kan maar zeggen, in de navolging van Christus leidt dat kerk immer, altijd, in deze wereld. Hoort u dat? Niet alleen als het even erg wordt, of als ik het bijzonder moeilijk krijg, of gij raadt mij weet net, maar een christen leidt altijd in deze wereld. Zoals Christus de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. In wat voor vorm dan ook. Dat kan gewelddadig zijn. Ik denk aan onze christenen in China en Azië. Maar dat kan ook heel subtiel zijn. Zodat je het nauwelijks kunt zien aan de buitenkant. Maar een christen leidt altijd in deze wereld. En hij heeft altijd te maken met tegenstand. Van de vorst, de overste van deze wereld. Mag ik het zo eenvoudig zeggen? Zo gauw God in gaat werken, begint u te lijden aan de vijandschap. Die stelde, zoals het beloofde zaad. Ik zei, zo gauw God in u begint te werken. Nou, als God niet in u werkt, heb je geen last van vijandschap. Dan gaat het allemaal leuk en aardig en vlotjes. We gaan steeds beter worden. We gaan steeds meer vooruit. Zo gauw God in u gaat werken, krijg je te maken met de Satan. Van de Satan. En de volgelingen. Dat lijden van een christen. Als het lijden van Christus. Als ze zijn in eenheid, daar hangt alles aan, dat we één zijn met Christus, dat lijden van Christen, als iets, wordt ontsloten door dat kleine woordje geleden. En omsloten. Mag ik nog enkele dingen aanwijzen in de Bijbel zelf, als het gaat om het leven van de Heer Jezus Christus, de ganse tijd van zijn leven geleden. Ik noem dan bijvoorbeeld ook heel extra de verzoeking in de woestijn. Die exclusieve confrontatie met de duivel. Weet u wel? Wie van de zijnen kent dit niet? Ook als moment dat het kantje boord is, of het is verloren. Indien gij de Zoon van God zijt, weet u wel? Indien je een christen bent, nou, kantje boord. In de navolging van Christus. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat zij lijden, dit lijden van de zijnen, vraagt en draagt. En draagt. En alleen daar wordt lijden als zodanig draaglijk. Met Christus. daarbuiten is het ondraaglijk en niet te plaatsen. En onverteerbaar. Nogmaals, de ganse tijd van... Ik ga het maar even na, hij heeft geleden onder de verzoeking, onder de vijandschap van de Joden. Zijn eigen broeder in het vlees. En ik koppel onmiddellijk naar ons terug. En daarom lijden al de zijnen onder de vijandschap van de godsdienst zonder God. Zal ik even gaan zitten. En dat is ook een persoonlijke nood. Want ik word er zo moe van soms. Daarom lijden al de zijnen onder de vijandschap van de godsdienst zonder God. Daar kun je zo moe van worden. Ongelooflijk. Verstaat u het? Of bent u al weg? Dan kun je het zeker niet meer verstaan. Nog een stapje verder heeft geleden. Door het onverstand zijn discipelen, zijn volgen. En het ongeloof. Die het dichtst bij hem stonden, verstonden hem niet. Tot op een kritieke moment. Zelfs Petrus. Judas, nou ja, dat begrijpen we dan nog een beetje. Maar Petrus. Petrus, Simon. Hebt gij mij lief? Dat zei je toch? Wat is het geworden? Hebt gij mij liever dan deze? Nooit pijn, het lijf van de Heer Jezus. Mensen op wie die mocht bouwen, die die kon vertrouwen, verstonden hem niet. In zijn alleingang, toen hij alleen was en ging naar het kruis. En ben je alleen? Wie ervaart dit niet in de navolging van Christus? Dat je niet verstaan wordt door mensen die je zouden moeten verstaan. Je kunt soms even alleen zijn. En denk je, jij ook niet? Versta jij me nou ook al niet? Dan kun je zo alleen zijn. Een stukje lijden. Wat ieder christen op zijn wijze zal hebben. Met Christus. Wat versta je onder het woordje geleden? De hele tijd van zijn leven geleden. Voelt u? Ja, nu gaat het om identificatie. Gelijkvormig worden met Christus. En zonder die gelijkvormige wording met Christus kun je de zaak vergeten. Kun je wel geloven, maar je gelooft in feite niks. Praktijk, mensen. Praktijk. Voor de rest koop je niks. En dan voert Christus lijden naar een climax, tenslotte. Haat, spot, verraad, verloochening. De woede van de hel. De vijandschap van de wereld. De ontrouw van zijn discipelen. Christus heeft geleden. De ganse tijd van zijn leven. Maar in zonderheid. En dan komt de climax. De zonderheid. Aan het einde van zijn leven. Het wordt niet beter. Het wordt erger. En eigenlijk komt dan het eigenlijke lijden pas. niet alleen van de kant van mensen, maar ook van zijn God verlaat. Dan draagt hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Nou, dat lijden is onnoembaar geworden. Eigenlijk, je kunt alleen belijdenderwijs uitspreken. De toorn van God tegen het ganse menselijk geslacht. Ja, opvalt, het ganse menselijk geslacht. Niet van de uitverkorenen alleen. Nee, de catechisme is reformatorisch. Ja, hij stort zijn bloed voor alleen de zijnen. Al is dat offer genoeg voor de hele wereld, beleid Dordt. Maar hij draagt de toorn van God, van het hele menselijk geslacht. Ik wilde zeggen, denk u zich dat eens in, maar begin dan maar niet aan, want dat kan toch niet. Kan niet. Zo groot als de aarde is, en diep als de tijd is, van het begin, die ganse last, van de toorn van God over de alle mens droeg Christus. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Verstaan. Ja, dan komt er een verstaansprobleem. Een groot probleem. Wat verstaan we daar echt onder? Buiten de kerk niets. Het lijden kun je nooit verhapstukken. Je krijgt het niet mee. Zonder God en zonder Christus. Je verstaat er niks van. Je probeert ermee te leven, maar het gaat toch nooit echt. Wat verstaan we ervan? Buiten de kerk niets. Wat verstaan we ervan? Het lijden van Christus in de kerk. Verstaan. Dan krijg je een verstaansprobleem. Want dan moet je het onmiddellijk koppelen aan die notie, die Bijbelse notie, de toorn van God. Zonder die toorn van God versta je het lijden van Christus niet en versta je het lijden als zodanig niet. Maar die toorn van God is ons onbekend geworden. Daar weet ik niks meer van. Nou ja, in de genade, beetje, hier en daar. Maar het begrip toorn van God is zo onverstaanbaar geworden voor de moderne mens, de postmoderne mens, buiten de kerk en in de kerk. Met de toorn van God weten we geen raad. Onverstaanbaar. Hoe komt dat? Ik neem u terug naar het begin. Daar wordt de schuld afgeschoven. Die van wie gij me gegeven hebt. De schuld wordt afgeschoven. En dat is sindsdien altijd maar doorgegaan. Afschuiven van de schuld. Je kunt ook zeggen het verdringen van de schuld. En dat wreekt zich en het totaal niet meer verstaan wat de toorn van God is. Want met dat we altijd maar door, de eeuwen door, de schuld afschuiven, wordt de toorn van God opgeschoven. Dit is onbekend. Daar weten we eigenlijk geen raad mee. Maar als je dat niet verstaat uit de Bijbel, dan krijg je nooit grip op het lijden. En op het lijden van Christus. Ik probeer toch een beetje te benaderen wat dat dan eigenlijk is vanuit de Bijbel, de toorn van God. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, wij zeggen heel populair, ja, dat als ons wat tegen zit, dan ja, heb je kennelijk God tegen. Als het niet gaat zoals je wil, dan heb je kennelijk God tegen. En als je tegen zit, ja, God houdt je dan kennelijk toch tegen. Ja, zo redden de heidenen ook. Je moet God tevreden stellen. Anders heb je hem tegen. Dan denk je dan ook. Is dat de wezenlijke toorn van God? Laat ik het nu maar heel snel zo zeggen. Tenzij de Heilige Geest ons bekend maakt met de heiligheid van God, weet je nooit wat de toorn van God is. Nooit. Onmisbaar hier het ontdekkend element van de Heilige Geest. Om door te stoten tot de heiligheid van God. En zo in de confrontatie met God gewaar te worden wat de toren van God is. Dat is een begin van de Bijbel ons duidelijk gezegd. En die woorden van God tot Adam gericht. Adam, waar zijt gij? Kom eens voor de dag. En als we dat horen door de Heilige Geest. Waar bent u? In de kerk of buiten de kerk, waar bent u? Kom eens voor de dag. Dan hebben wij geen leven meer. Adam zegt, ik hoorde de stem, uw stem, en ik vreesde. Ik vreesde. Dan hebben we geen leven meer. We kunnen niet meer gewoon doorgaan, maar naar de kerk gaan en studeren en vlot de gemeente opbouwen enzovoorts. En, hebben we geen leven meer. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Totdat we genadig op hem mogen zien, die ons tot zonde is gemaakt en die een roep voor ons is geworden. En dan zeg je, liefde Gods, oneindig groot. Hoezo? Wel, daar heeft hij aan het recht van zijn vader voldaan. En dan krijg je hem lief. Omdat hij straf gedragen heeft. Nee, ordelijk. Dan krijg je hem lief. In de eerste plaats. Omdat hij zijn vader recht gedaan heeft. Aan het recht van zijn vader voldaan heeft. Daarom zeg ik hem lief, in de eerste plaats. Dat is weer goed. En daarna krijg je hem lief, omdat hij zo je straf gedragen heeft. Slaat eerst nou niet over, want dan ben je geen christen. Versta je het je geleden niet? We krijgen hem lief in zijn nooit begonnen eeuwige liefde. Dat gaat verder dan de tijd. Hier en nu van de straf ontslagen worden de tijd. We krijgen hem lief. Maar wel omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus een christen krijgt hem lief in de nooit begonnen eeuwigheid. En dan in de tijd. In je eigen levenstijd. Volg je? Wie het niet volgt, niet verstaat. Verstaat zijn lijden niet. Verstaat de navolging van Christus niet. Lieve gemeente, het doet er toe hoor. Want we gaan vaak met z'n allen maar een eind overheen. Maar zonder deze wezenlijke dingen ontspoor je. Ben je in zijn spoor. Dat kleine woordje geleden. Het is een kostbaar kleinoot. Opdat hij met zijn lijden, als met het enig zoenoffer, ons lichaam, onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verloste. En Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Nou, hier geeft de nardus, om uit Hooglied te spreken, hier geeft de nardus haar reuk. Een totale verlossing van lichaam en ziel, van de eeuwige verdoemenis. Om straks altijd bij de Heere te zijn. Zo is er dan geen verdoemenis. Voor degenen die luisteren naar goed hoor, die in Christus Jezus zijn. Bent u in Christus? Of dichtbij Christus? Wanneer ben ik in Christus? Om deze materie te blijven. Als u het woordje geleden voor Gods aangezicht hebt beleden. En zegt, lieve Heer Jezus, dat hebt u alles moeten lijden. Om mijn leven met uw Vader te zoenen. Ik voor u. Wie dat beleidt, van harte, is in Christus. Wordt met hem meegenomen. Met de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft geleden opdat Hij ons Gods genade, gerechtigheid, het eeuwige leven verwierf. En laat u dan deze volgorde ook staan. Hij verwierf Gods genade. Daarom de gerechtigheid. En opvond dan het eeuwige leven. Deze dingen willen verstaan worden, beleefd worden, bevindelijk. Zo niet, dan verstaat u het niet. Bent u geen Christus? Dat is scherp, ja. En het kan zijn dat je het geestelijk allemaal niet verstaat en toch zegt, lieve Heere God, doe het me verstaan. Luister op. Maar wee degene die eroverheen gaat. En nergens erger heeft. Dan mis je de dieptepeiling van de leer van de kerk. Van de catechismus. Opdat hij ons het Gods genade. Gerechtigheid. Het eeuwige leven. Zal verwerven. Het een hangt hier aan het andere. En dan wordt het lijden. Tot een lijden met een korte ei. Geduld mee lijden. Korte ei. Door uw raad. En mij hier door u bereid. Door u bereid. Opnemen uw heerlijkheid. En het kleine woordje vrienden. Openbaart zich. De hemel en de hel. En wel kruiselings. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Dat is dan. En ik leef. Dat je maar bevindelijk verstaan. Ik zeg het expres zo. Het is een leerdienst. Buiten bevindelijk verstaan gaat dit aan je voorbij. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik lijd met hem. En toch leef ik. Het eeuwig leven met Christus. In de verzoening. Kijk. Dat is een wonder van genade. Dat is een wonder van eeuwige liefde. Is zalig worden voor ons. Wonder geworden. En dan moet je eerlijk weten. Je kunt druk bezig zijn in werk, in de gemeente. Maar ik vraag u heel nadrukkelijk. Is zalig worden voor u, voor jou, een wonder geworden. En ik ga het nog wat meer aanscherpen. Is het voor u en voor jou het grootste wonder geworden? Ja of nee? Tja, ja of nee? En geen ons wel beantwoord. In dat raam. En dat is tegelijk een venster op de eeuwige heerlijkheid. In dat raam. Wil het woord geleden door ons worden beleden. Amen.